Welkom bij deze nieuwe Boutique Talks. Deze keer ga ik in gesprek met Milou van Beek. En zij vertelt ons hoe een heftige gebeurtenis in haar leven haar iets heel bijzonders heeft opgeleverd. Jij bent werkzaam als journalist en schrijver.
Klopt.
Kan je wat vertellen over de weg daarnaartoe? Hoe ben je dat geworden? Of geworden dat gaan doen?
Ja, volgens mij ben ik schrijver altijd al geweest. In de zin dat ik heel graag opstellen schreef en vandaag toevallig aan het opruimen was en weer een hele stapel dagboeken tegenkwam. Dus ik heb voor mijn gevoel altijd geschreven. Dat was ook mijn grootste uitlaatklep. Ik was meer een schrijvend kind dan een pratend kind. Het was ook waar ik het beste in was eigenlijk. Dus ik ben nog van de lichting dat ik geen wiskunde hoefde te kiezen. Dus dat heb ik laten vallen. En dan blijven er maar een paar studies over die je kan doen. En dat werd journalistiek bij mij. En daar werd ik ook ingeloot. En dan leer je een vak. Dan leer je journalist worden. En dan ga je dat doen. En dan, later komen daar binnen allerlei keuzes. Dat ik nu bijvoorbeeld minder journalistiek in opdracht doe. En meer zelf dingen bedenken en uitvoer. Maar het is altijd schrijven. Dat is wel mijn belangrijkste ding wat ik doe.
Welke rol speelt journalistiek en schrijven in jouw leven?
Oh, ik denk als je mijn partner vraagt, dan veel te groot. Want dat is iets wat er altijd is en wat ik ook eigenlijk het liefst doe. Als ik vrij ben, dan ga ik eigenlijk het liefst met een muziekje aan en een glaasje wijn of een kopje thee in mijn eentje achter mijn computer zitten schrijven. Het is bijna een soort hobby. Dus het is er eigenlijk nooit niet. Met als nadeel dat er zelden een dag voorbij gaat dat ik de computer niet open heb. Dus het is echt. Ik schrijf geen dagboeken meer. Dus ik doe alles op de computer. Het is ook mijn uitlaatklep. Dus ook, ik denk ook al schrijvend. Dus ik weet niet precies hoe, maar het is echt een. Ik bedoel, mijn naasten zijn natuurlijk super belangrijk, maar dan komt schrijven wel heel snel daarna. Ja. Ja.
En wat betekent? Want je zegt, wat brengt schrijven jou?
Ja, het geeft mij een soort helderheid in mijn hoofd. En het geeft me ook een soort. Ik zeg wel eens, dat is iets wat ik de laatste tijd meer heb ontdekt, dat het ook een soort van bevrijdend werkt, schrijven. Dus als ik mijn verhaal deel. Ik ben wel een publiek schrijver, dus vroeger deed ik het in dagboeken, maar ik schrijf niet alleen. Ik heb wel allemaal losse stukjes op mijn computer staan, maar in principe, als ik het echt wil schrijven, dan is het ook de bedoeling dat ik het deel. En dan werkt het bevrijdend voor mezelf. Niet dat ik het als een uitlaatklep zie en zo allerlei dingen wil verwerken. Maar het is wel. Ja, het geeft mij iets door te delen. En ik merk ook dat het anderen iets geeft. Dat mensen zich erin herkennen. Of dat het iets bij hen losmaakt. En ook dat ze daardoor zelf makkelijker weer hun verhaal gaan delen. Dus het brengt op heel veel vlakken brengt het iets. En puur alleen voor mezelf merk ik gewoon dat ik de dingen beter snap vaak als ik dat op heb geschreven. Dat is dan wel een heel proces. Het is niet dat ik het opschrijf en de wereld instuur en dat ik het dan allemaal duidelijk heb. Dus daar zitten wel uren denk en schuif en knip, plak en een dag laten liggen. En dan ineens valt het kwartje en denk ik, oh ja, zo zit het. Dus het geeft ook een soort structuur in mijn chaotische brein. Dus dat brengt het mij persoonlijk. Ja.
Ja, dus duidelijkheid,
ja.
De ruimte om ook dingen echt te kunnen ordenen en kwartjes te laten vallen.
Ja.
En dat brengt het jou en dan deel je het voor een publiek. Dat is bijna bijvangst.
Dat is bijna bijvangst en het is inderdaad niet waarom ik het doe. Alhoewel tegelijkertijd zie ik wel dat het bevrijdende van schrijven is ook wel iets wat ik verder wil verspreiden. Bijna. Ja. Dus ik zie wel dat de dingen die ik schrijf, dat die herkenning mensen iets brengt, maar dat het ze ook soms voor zorgt dat zij dus ook stappen gaan zetten. Ofwel door hun eigen verhaal te delen of door zelf iets te veranderen in hun leven. Omdat ze ineens iets zien van, hey, oh ja, ik heb er een inzicht door opgedaan. Of een, ik ga ook iets anders aanpakken. Dus dat is wel, het is bijvangst, maar het wordt ook wel weer een belangrijker. Hoe vaker dat natuurlijk gebeurt, hoe meer dat ook een soort motivatie wordt om dingen te delen.
Ja.
En ik deel ook heel graag dingen waar, waar we het niet zo vaak over hebben. Dus ik ben geen blije schrijver, zeg maar, per se. Dus ik schrijf wel vaak over de dingen die wat gevoeliger liggen, of waar we het liever niet over hebben, of die we bedekken, of die we, in alles. Dus er zullen weinig social media posts van mij zijn die heel blij, huppelend, waar ik huppelend door een bloemenwijn ga. Of een selfie met Love My Life of zo.
Dat zal niet zo snel gebeuren.
Nee. Nee, dus ik. En ook weer niet de bedoeling om alleen maar sombere dingen te schrijven, helemaal niet. Maar wel, ik vind het wel belangrijk dat het allemaal echt is of zo. Dus dat het echte verhalen zijn.
Wat jij echt meemaakt?
Ja, wat ik echt meemaak. Of wat anderen, als het werk in opdracht is, vind ik het heel belangrijk om daarachter te komen. Ik ben ook niet van wat mensen vertellen dat ik dat zo. Dan wil ik ook wel graag weten wat daaronder of achter of vooraf of weet je. Het echte verhaal, dat wil ik weten.
Wat er onder dat, tafel zit, ja, dat moet precies, op tafel.
Precies, dat moet op tafel. Ja, ja, dus dat, en dat wil ik opschrijven. Ik heb niet zoveel met het wat mensen graag willen vertellen. Dat vind ik niet zo interessant.
Wat is het belang voor jou van het echte verhaal?
Ja, ik denk dat er veel te veel vaak omheen wordt verteld. Dat het veel te weinig gaat over waar het echt over moet gaan. Dat doe ik zelf ook hoor. En de vraag is natuurlijk ook wat het echte verhaal is. Het is voor iedereen ook weer anders. Voor mijn gevoel zit, als ik bijvoorbeeld mensen interview, dan merk ik, dan heb ik vaak wel een half uur nodig voordat we ergens komen. Alles wat daarvoor zit is, heb je allemaal wel nodig, maar het is niet waar het echt om gaat. En dat is volgens mij in heel veel gesprekken ook zo. Dat het vrij. Je komt er niet, of het duurt lang. Terwijl uiteindelijk worstelt iedereen met dezelfde dingen, denk ik. En daar mogen we het wel wat vaker over hebben. En daar kan een verhaal soms een aanzet toe zijn of zo. Een echt verhaal, dat je daardoor ook een echt gesprek met iemand kan voeren.
Jij zegt een echt verhaal. Hoe merk jij dat een verhaal echt is?
Goeie vraag. Ook een beetje intuïtie, denk ik.
Hoe merk je dat dan aan je intuïtie?
Ja, dan gaan we. Ja, ik voel het, denk ik. Ik voel gewoon dat er dan iets verandert in bijna in de energie. Maar dat klinkt wel heel spiritueel. Mensen gaan ook wat minder zeggen dan. Het wordt eigenlijk wat stiller. Dus ik heb ook wel eens gezegd, het gaat soms ook om wat mensen niet zeggen. Dus soms dan hoor ik wel in een verhaal juist dat er iets niet wordt gezegd. Dat er nog iets achter hoort of zo. En dat is dan waar het om gaat.
Ja.
En dan ga ik daarop vragen en dan word ik net soms het ongemakkelijk of wat meer bewegen. Allemaal dat soort kleine signaaltjes. Het is een goede vraag. Het is bij mezelf soms ook wel hoor, dat ik denk wanneer het. Het is denk ik toch vooral een soort gevoel. En bij mij. Als ik schrijf, zit er denk ik bij mezelf. Soms moet ik nog wel eens wat eraf halen. Maar over het algemeen schrijf ik vrij karig. Dus ik heb niet. Ik stop er niet zo heel veel omheen. Dus als ik het helemaal over mijn eigen persoonlijke dingen schrijf, dan denk ik dat ze wel redelijk uitgekleed zijn.
En uitgekleed is dat je alleen datgene opschrijft waar het over gaat.
Ja. Ja, ik heb wel een vrij sobere stijl. Ik ben niet zo van de opsmuk en de grote woorden en de beschrijvingen en de metaforen. Nee, het is vrij.
Niet bedekkend.
Nee, eigenlijk niet. Het is vrij direct. Ja, en daar heb ik zelf ook heel weinig. Ik weet niet wat. Daar heb ik dus eigenlijk in het. In het contact met andere mensen ben ik ook heel open. Maar ik denk wel dat ik schrijf zoals ik ben of zoals ik praat. Maar ik kan wel zo open als ik ben schrijvend. Vind ik wel soms lastig in contact met anderen om dat altijd
toe te passen.
Ja.
En wat gebeurt er als je dat in contact met mensen doet? Wat is het verschil tussen schrijven en in contact?
Nou, schrijven is natuurlijk anoniemer. Dus ik doe dingen achter de computer.
Maar staat wel je naam vervolgens?
Ja, maar dat heb ik niet door. Dat is niet iets wat ik me afvraag. En dat er zijn heel veel mensen die daar dus ook op reageren, die dat niet, of dat die graag zouden willen, maar dat niet durven. En die hebben dus heel veel mensen op hun schouder zitten die meekijken. En natuurlijk heb ik dat soms ook wel. Het boek wat ik nu maak bijvoorbeeld, daar zitten ook echt wel mensen mee te lezen over mijn schouder. En die moet ik steeds wegduwen, want zo gauw ik die heb, kan ik niet meer, dan blokkeer ik.
Ja.
En ik zal altijd oppassen dat ik niet ten koste van anderen iets opschrijf. Dus ik zal nooit mensen beledigen of zo schrijven ben ik helemaal niet. Maar ik ben me niet per se bewust van, ik kan nog steeds op het schoolplein lopen en dat mensen dan iets tegen mij zeggen. En denk, hoe weet jij dat? En dat heb ik dan op Facebook gezet. Dus als ik het maak, dan heb ik niet altijd, of eigenlijk niet, dan ben ik niet bezig met wat anderen daarvan vinden. Of dat ik dan me zo kwetsbaar opstel dat mensen dan dingen van mij weten. Dus dat, ik weet niet meer wat je vraag was, maar...
Ik zat ook even te zoeken.
Maar dat... Ja. Ik weet dat heel veel mensen daar dus een blokkade... En als ik dus tegenover iemand zit, als dat een veilige, fijne sfeer is... Maar dan heb ik wel meer, ben ik meer bezig met wat de ander van mij vindt. Of dat ik aardig gevonden wil worden, of toch wil pleasen. En dat heb je natuurlijk in je eentje anoniem achter de computer. Ben ik daar niet mee bezig.
En je hebt eigen werk en je schrijft, want dat hebben we eigenlijk nog voor degene die jou nog niet kennen. Jij schrijft... Voor kranten, kan je daar iets meer over vertellen? Wat voor dingen?
Ja, journalistiek gezien schrijf ik voor kranten, tijdschriften. En dat varieert van het Financieel Dagblad tot Libelle. Dus dat spectrum is het zo'n beetje. En ook dingen in opdracht voor organisaties, bedrijven of goede doelen. En voor mezelf. En het is zo dat het werk in opdracht eigenlijk steeds iets minder wordt. En het werk voor mezelf steeds iets meer. Hmm. Voor zover mogelijk. Ik leer steeds meer ook andere mensen hun verhaal te delen. Of ik help ze om dat te doen, als ze dat willen.
Ja, jouw meesterschap draag je eigenlijk ook over.
Ja, wil ik graag ook aan anderen, of dat enthousiasme daarvoor. En er zijn heel veel mensen die niet zo goed durven. Dus die willen wel, maar die durven niet zo goed. En dat vind ik heel fijn als ik ze daar een zetje in kan geven om dat echt wel te doen.
Ja.
En dat ze er heel erg tegenaan hikken of het te groot maken, terwijl... als je het gewoon ziet als oefenen en het klein houden, dan kan het je al heel veel brengen.
Ja.
Dus vind ik heel leuk om mijn liefde voor het schrijverschap over te brengen. Plus dat ik gewoon merk dat ik wel het in opdracht wordt eigenlijk steeds iets minder leuk. Behalve dat je daar voor hele leuke mensen spreekt vaak. Ja. En inspirerende mensen waar ik ook weer veel van leer. Zit je wel vast in bepaalde kaders en stramines en doelgroepen. En mensen die zeg maar voor mij bepalen hoe het moet. En dat vind ik gewoon steeds iets minder leuk. Ik wil het gewoon eigenlijk zelf doen en bedenken.
Ja.
En dat is nu... Die koers die pak ik eigenlijk steeds meer.
Klinkt bevrijdend.
Ja, het is echt heel bevrijdend. En het vervelende is wel dat dan het werk en opdracht vaak steeds iets minder... Dan wordt het steeds iets minder leuk, hoe meer je natuurlijk zelf kan gaan doen. En tegelijkertijd is het vrije van vrij werk ook weer soms te vrij.
Ja.
Want het moet... Dus heb ook wel gemerkt, ik heb daar ook wel hulp bij nodig. Dus ik heb daar ook weer andere mensen bij nodig die mij daarin... Zoals je het hebt over boekprojecten, dat is zo vaak zo omvangrijk. Heb ik echt mensen bij nodig die mij daar weer in... kan ik alle kanten op gaan.
Ja.
Dus die mij daarin... begeleiden, zeg maar.
En wat heb jij dan nodig aan begeleiding?
Nou, toch wel vertrouwen dan. Als het gaat, wat ik in mijn kleinere werk niet, maar in mijn grotere werk heb ik toch wel iemand nodig die zegt van, ga maar gewoon. Ja. Het komt wel goed.
Ja.
En dan, dat is heel fijn. En ook iemand die er is als ik het nodig heb om te sparren of als ik vastloop of dat we even kunnen gaan zitten om te kijken van, nou, waar zit je, waar loop je vast? Het is gewoon heel fijn. Ik ben geneigd om het heel erg zelf te doen. Ja. En ik heb van mijn vorige boek ook geleerd van het is veel beter voor mij. Dat is ook volgens mij de valkuil van de schrijver. Ik kan bij wijze van spreken weken achter elkaar in mijn eentje op mijn kamertje zitten tikken. Het is niet per se iets waar ik dan... Maar het is niet, ook niet per se de beste weg.
Ja.
Want je raakt natuurlijk ook in een soort tunnel. En je wordt er ook niet heel gelukkig van, denk ik. En bij mijn vorige boek heb ik eigenlijk veel te laat daar hulp bij ingeschakeld. Toen ik echt door de boom het bos niet zag. En nu heb ik gewoon werk ik met een heel fijn iemand van het begin af aan. Ja. En dat geeft veel meer rust en gek genoeg ook vrijheid. En met iemand werken die zegt, ga jij maar gewoon, het komt wel goed. Dat is echt geweldig motiverend. Dus ik ben al niet zo writersblok gevoelig, maar nu heb ik het helemaal niet meer.
Wauw. Ja, dus je hebt erkend van de vorige keer van, oh, ik heb het heel erg in mijn eentje gedaan. Dat kan ik heel gemakkelijk. Daar krijg ik niet heel snel signalen van dat het niet goed is.
Nee, dat ik dan in een enorme depressie raak, dat heb ik niet. Maar wel dat ik het op een gegeven moment niet meer zie. En dat ik ook denk, het had veel beter gekund als ik daar in een eerder stadium toch iemand bij had geroepen. Van, kijk eens even mee met me.
Ja, en je hebt dus heel helder ook aangegeven wat je nodig hebt om...
Ja.
Om nog beter te kunnen functioneren.
Ja, ik heb veel meer hulp durven vragen bij dit project. Het is ook een wat ingewikkelder project. Daar heb ik meer hulp bij durven vragen. En dan ben ik ook heel snel met de goede mensen in aanraking gekomen. En heb ik ook durven kiezen voor een route. Bijvoorbeeld een hele kleine uitgeverij. Waardoor ik ook met deze redacteur kan werken. Dus, dat, het is heel fijn omdat het ook een precair project is. Dat je dan wel mensen om je heen hebt die je daar goed in helpen en begeleiden. Dus dat,
het klinkt alsof je heel goed weet wat je wilde in dit geval. Ook van ik wil met deze redacteur werken. Omdat je dat hebt gevolgd.
Ja, terwijl het boek op zich loopt al heel lang. Het plan liep al heel lang. Maar ik vond het heel eng om het te gaan maken.
Vertel
op zich
wat
nog
meer
steeds.
Over
vind ik het nog steeds heel eng om het te maken. maar ik heb nu. Nou, het is een familieverhaal. En het is wel grappig, want het lijkt iets heel anders dan wat ik hiervoor heb gedaan. Want hiervoor heb ik een boek gemaakt over ondernemersfouten. Dus eigenlijk voor de zakelijke markt.
Yes, I screwed up.
13 fouten die je bedrijf beter maken. En nu maak ik eigenlijk een heel persoonlijk boek over een familieverhaal, een oorlogsverhaal in mijn familie. Waarbij mijn overgrootvader was heel, heel fout, zat bij de NSB, heel hoog. En dat verhaal is dat die man is altijd verzwegen in mijn familie. En ik wilde dat verhaal graag vertellen. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk toch een grote overeenkomst met het andere boek. Want het gaat nog steeds over fout. En ook wel de vraag, is fout wel fout? Ja. En wat verstaan we onder fout? En ik ga zijn verhaal vertellen. Of eigenlijk het verhaal van mijn oma, zijn dochter. Die opgegroeid is. Zij is uit 1921. En haar vader die kant op zag gaan. En mijn verhaal, dat ik ga kijken vanaf werkt zoiets, niet alleen die keuze, maar ook vervolgens het doodzwijgen van zo iemand in de familie. Hoe lang werkt dat door?
Ja.
En heb ik daar misschien ook nog last van? Dus het wordt ook een persoonlijke zoektocht naar hoe gaat het van generatie op generatie, dragen we dingen over?
Ja, die verzwegen of
buitengesloten. Die verzwegen zijn. Ja, eigenlijk iemand die buitengesloten is. Als je het systemisch bekijkt, iemand die buitengesloten is in het familiesysteem. Dat heb ik dus nu al geleerd in het maken van het boek. Dat het niet eens zozeer is dat hij iets heel fouts heeft gedaan. Want dat dacht ik, dat het. Maar dat hij niet mocht bestaan. Dat hij gewoon uitgegumd is in het familieverleden. Dat is eigenlijk meer
schadelijk.
Ja. Dus ik ga hem eigenlijk weer terugbrengen.
Ja.
En dat wordt natuurlijk niet door iedereen in dank afgenomen. Dus daar kom ik onderweg niet alleen op familie, maar op allerlei vlakken stuit ik op weerstand. En dat vind ik aan de ene kant heel interessant, want dat is waarom ik...
Dat betekent dat je wat te pakken hebt.
Ja, en ik heb dus niet zoveel met het succesverhaal. Ik vind een dader-slachtoffer dynamiek, dat vind ik allemaal heel interessant. En dit is dus duidelijk een daderkant. Maar het feit dat er op een bepaalde manier op wordt gereageerd, maakt het voor mij soms dat ik denk, moet ik hier wel mee doorgaan? Maar tegelijkertijd ook, dit is dus juist waarom ik ermee door wil gaan. En het leuke van dat ik daar zelf zo'n rol in heb, is dat ik dat ook allemaal mee kan nemen. Dus al die gevoelens die ik onderweg tegenkom, die kunnen allemaal in het boek.
Ja.
Dus dat is misschien, het is heel kwetsbaar, maar het is ook, ook fijn, want ik kan er ook.
Ja.
Ik kan dus met gewoon wie ik ben, kan in dat boek en alles wat ik tegenkom. Dus dat is een. Ik vind dat zelf ook heel fijn.
Ja.
Dus dat is. Dat is dat project.
Dus eigenlijk het gaat zowel over fouten, maar ook datgene wat niet gezegd wordt, wat er toch altijd is.
Ja.
Want ook wat buitengesloten wordt, hoort er altijd nog bij.
Ja. Ja, ook al denken we toch van niet. Want dat is me nu ook opgevallen. Dat we binnen de familie toch ook denken dat het er helemaal niet bij hoort.
Ja.
Dat...
Het is wonderlijk hoe we werken als mensen. Ja. Ja, we hebben het dan nu niet hier over systemisch werk, maar het is wel...
Ja.
Het is heel mooi als je dat zichtbaar kan maken in een verhaal. Ook voor mensen die daar niet mee werken.
Ja. Ja, en voor mij zelf is het ook wel interessant. Dat ik heb een opa die in het verzet zat. Mijn oma is getrouwd. Was dus dochter van een NSB'er. En getrouwd met een opa in het verzet. En bij wijze van spreken had ik ook een boek over hem kunnen schrijven. Van het gewapend verzet en zo. Maar dat is voor mij veel minder interessant. Omdat dat is een soort logisch verhaal of zo.
Ja.
Dat helder verhaal, daar kan je niet zoveel fout aan doen. Dat is gewoon, dat is al goed of zo.
Ja.
Dus... En voor mijzelf.
Daar zit geen winst.
Nee, daar zit heel. Dat is wel. En daar ben ik wel voor mezelf nog zoeken. Want ik dacht, het is wel interessant dat het wel voor mij lijkt alsof de schuldgevoelens van iemand die fout is geweest in de oorlog, dat die zwaarder wegen, ook in de hele familielijn voor mijn gevoel, dan de trots op iemand die in het verzet heeft gezeten. Oh. Terwijl. Dus dat vind ik zelf nog wel een interessante dynamiek. Ik denk, oh ja. Dat,
en herken je dat zelf?
Ja, ik herken het heel erg.
Als het gaat over schuld en trots.
Ja, dus dat is ook wel iets wat ik zelf uit wil, dat ik, dus, want het heeft ook, zeg maar, als je het hebt over dat echte verhaal naar boven krijgen, dat is voor mij vaak wel de, zeg maar, de minder leuke kanten van het leven. En daar ben ik ook wel op gewezen, in dat ik me daar een soort van comfortabeler bij voel dan de andere kant. Dus dan het vieren van succes of het trots zijn op. En dat is ook iets wat ik nu in dat boek, waarvan ik denk, dat is... vind ik interessant om te onderzoeken van wat is dat dan? Want ik voel me daar dus eigenlijk oncomfortabeler bij. Of ik vind het moeilijk of ik heb daar het gevoel dat ik daar minder recht op heb. Maar iemand zei ook tegen mij van ja, als je het hebt over die minder leuke dingen, dan is het bijna net alsof je in een soort warm bad stapt. Weet je, dat je gewoon helemaal daar fijn bij voelt. En als het gaat over de successen of over de trots, dan dat vind ik een veel lastiger gebied. Terwijl dat is natuurlijk net zo goed onderdeel van.
Dat mag ook niet onder de tafel.
Nee,
blijven.
Ja. Dus ik probeer heel erg ruimte te maken voor die andere kant. En misschien dat soms ook voor me. Maar voor mij zou het juist ook goed zijn om de successen en de leuke en mooie dingen van het leven meer te vieren.
Want wat kom jij tegen als je de successen mag vieren?
Bij mezelf?
Ja.
Ja, toch een soort ongemak. En ongeloof ook. Zoals nu, ik heb subsidie gekregen voor dat boek. En dat is een heel bijzonder iets, want ik krijg dus geld voor iets wat ik nog niet heb gemaakt of gedaan. En dat is een heel grote blijk van vertrouwen van een commissie met allemaal journalistieke kopstukken die dit boek daar zoveel vertrouwen, zoveel potentie in zien, dat ze daar geld voor willen geven. Dus dat kun je een succes noemen. En daar ben ik ook echt oprecht heel blij mee. Maar het is niet dat ik dan de champagne opentrek of... ik deel het wel. Maar dat me dat nou helemaal vervult met trots of zo, dat vind ik toch een lastig... Het is bijna alsof ik denk, ik wil niet zeggen dat ik leid aan imposter of zo. Weet je wat? Dat ik denk, straks val ik door de mand met dat boek. Maar wel dat ik denk, jeetje, hebben ze het wel goed gelezen of zo? Hebben ze wel... Snappen ze wel wat... Ja, dus het is toch echt een ongemak. Gewoon ongemak. Ja.
Ongemak.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om?
Ik wil niet zeggen dat ik het vervolgens negeer,
maar... Het steekt gewoon zo af, tot nu even de kop op.
Ja. Ik weet niet. Het vervult me ergens wel, maar ik heb moeite om er echt mee naar buiten te treden als een behaald succes of zo. Dus ik doe er dan aan. Ik doe er voor mezelf wel, ben ik blij en het geeft rust en het maakt me ook echt wel trots. Maar tegelijkertijd is het ook weer iets.
Mag ook bescheiden en klein.
Ja.
Mag ook een beetje onder de tafel.
Ja. 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 Dus ja. Dus dat is wel een dingetje voor mezelf waarvan ik denk, en dat is voor mij ook interessant om in dat boek. Want ik ben niet de enige, zeg maar. Ik herken het heel erg in de familielijn. Dan zie ik zoveel talenten bij mensen in die zijn een kunstenaarsfamilie. En dan denk ik, wat jammer dat. En mijn oma ook, die natuurlijk in een tijd leeft waar vrouwen nog niet. Maar zij was zo getalenteerd. En zij heeft daar echt niets mee gedaan eigenlijk. En ik kon niet heel goed met haar, toen ze leefde niet meer. Maar nu denk ik, wat erg. En ik weet eigenlijk nu al zeker dat het schaamte haar beperkt heeft in nou ja, in naar buiten te treden. Gewoon in, om het spiritueel te zeggen, om in het licht te gaan staan. En zij stond echt aan de verkeerde kant van de geschiedenis. En dat heeft haar leven wel bepaald.
Ja.
En dan denk ik ook, ja, ook dat van haar kinderen gedeeltelijk. En ga zo maar door totdat het eruit gewerkt wordt. Dus het is wel mijn missie misschien ook wel. Nou, misschien wordt dat nu een beetje mijn persoonlijke missie, nu ik er zo over denk. Om ook die trots. En dat je dus ook wel succes mag hebben. Dat wordt misschien ook wel een missie met dat boek. Dat een beetje doorbroken wordt. Dat je jezelf eigenlijk kleiner maakt. Of kleiner, ja, klein houdt. Ja.
Dat de schaamte niet leidt.
Ja, en dat is ook wel, als ik wel nu ook spreek met andere mensen waarvan ouders of grootouders een NSB-verleden hebben, die gaan allemaal in de hulpverlening bijvoorbeeld, of veel gaan in de hulpverlening. Anderen helpen zich ten dienst stellen van anderen. Toch uit een soort gevoel van ik moet iets terug doen of zo. En bij mij ligt schuld altijd heel erg aan de oppervlakte. Er is niks nodig om mij schuldig te laten voelen. Je moet bij spreken maar naar me te wijzen. En ik zeg gewoon, sorry. Het is bijna zo, sorry dat ik besta.
Ja. Nou ja, letterlijk bijna. Ik zeg het leven niet veel. Ja,
dus... en dat kan je natuurlijk niet helemaal... Maar dat is wel mijn zoektocht. Van, wat zit daar nou?
Ja. Hoe zou jij het willen vieren? Als je het gewoon helemaal mag vieren. Dit moment van dat je die erkenning hebt gekregen en het boek nog niet af is. Ja. Maar dat je mag vieren dat je erkenning krijgt voor je idee en voor hoe je het hebt opgeschreven en wie je bent.
Jeetje. Ja, dan zou ik dat... Ik denk dat ik het gewoon toch meer... Het zit natuurlijk in klein ding bij spreken dat je de champagne optrekt. Maar dat het ook echt zo voelt dan. Dat zou ik dan willen. Dat ik ook echt zou voelen van ja, dit is gewoon... En iets waar ik hard voor heb gewerkt en wat ik,
Je wil bijna het gevoel bedenken.
Ja, nou en eigenlijk wil ik het dus voelen.
Ja.
Dus ik ben dan toch, want het is ook zo, weet je, mijn fantastische redacteur heeft ook mij eerst teruggestuurd met die eerste versie van die aanvraag. En gezegd, dit kan je beter. Nou, was ik het niet helemaal mee eens, maar uiteindelijk... maar ik ben hem dus ook heel dankbaar. En tegelijkertijd denk ik ook, ik zou wel meer willen voelen van ja, ik heb het ook gewoon goed gedaan. En ik heb het ook, want het komt er nog bij. En dat is dat bruggetje naar dat ik het in een periode heb geschreven dat het fysiek niet zo goed ging met mij. En dat ik toch niet in mijn bed ben blijven liggen en heb gezegd van ik voel me niet goed. Maar ik heb het er. Ik ben doorgegaan en ik heb dit ook geschreven. En daar denk ik daarvan. Ik ben wel blij en ik vind het wel goed dat ik dat heb gedaan. En dat ik niet heb gedacht van, het gaat niet goed met me. Dus dit ga ik ook allemaal opschuiven of later doen of een keer. Ik kan wel, en daar kan ik ook wel een zekere trots bij voelen. Van, ik heb daarin dus niet, ook al ben ik best goed in de iets, ik wil niet zeggen sombere kant van het leven, maar de iets zwaardere kant van het leven, is het niet zo dat ik, als er dan tegenslag komt, dat ik dan de handdoek in de ring gooi en zeg, nou het zal wel. Nee, ik ben wel doorgegaan op een pad. En maar dat zou ik nog wel iets meer willen voelen. Dus dat is misschien het vieren.
Dat je het mag toestaan.
Dat ik daar ook recht op heb of zo, zeg maar. Zo.
En als je het zou voelen, waar zou je het voelen?
In mijn buik, denk ik. Vermoed ik, ja. En dat heb ik ook wel gevoeld, hoor. Het is niet dat ik het helemaal niet... toen ik het las, was ik echt wel... Maar ik merk dan wel dat ik door hoe andere mensen erop reageren, dat ik pas echt zie hoe bijzonder het is.
Ja. Soms is dat.
En dat heb ik ook wel geleerd, dat het voor mij dus heel goed is om me te omringen met dat soort mensen. Ja. Met veel energie en veel positiviteit. Zonder dat het een beetje happy-clappy wel echt...
Dat helpt mij enorm. Dat verspiegelen.
Ja, dat helpt mij enorm ook om zelf te zien van ja, het is ook... Het mag ook. Ja.
Dus in verbinding met anderen kan je het ook wel voelen.
Ja, kan ik het ook beter voelen.
Ja.
Ja.
Ja. Je vertelde net dat je in die tijd dat je het schreef ook niet helemaal fit was.
Ja.
Wil je daar iets meer over vertellen?
Ja. Ja, heb ik ook veel over geschreven.
Ja.
Ja, ik heb een epileptische aanval gehad. Eigenlijk totaal onverwacht. Achteraf ook weer niet helemaal onverwacht, want er waren allerlei signaaltjes al die ik niet serieus had genomen. Die op zich ook niet per se meteen te duiden zijn als, maar ik had vaker dat ik woorden niet meer goed kon lezen, of wel lezen, maar niet begrijpen. En dat ging ook voorafgaand aan dat ik een grote aanval heb gehad, was dat zo. En dan is een aanval één ding waar je al even van moet herstellen en beseffen wat er gebeurd is. Maar dan kom je in de medische molen en dan blijkt er ook nog een oorzaak te zijn. Het kan ook dat er geen oorzaak is, maar in dit geval is er een oorzaak. En dan volgt een traject met neurologen en MRI's en vervelende ziekenhuisbezoeken. En daar kwam iets uit. Een vaatafwijking in mijn hoofd waar ze niks aan gaan doen. En op het moment dat ik dat wist, ongeveer 2 maanden dat het gebeurd was, is het eigenlijk leren leven met een onzekere factor. Mijn huisarts, weet ik nog wel, dat die zei tegen mij, ja, je moet nu wel echt rustig aan gaan doen. Je moet voor jezelf gaan zorgen. Je gezondheid is het belangrijkste. Maar ik ben zelfstandig. En dat betekent niet dat ik me niet ziek kan melden en zeggen van nou, het gaat even niet zo goed. En dat vond ik heel frustrerend en irritant, want ergens wilde ik dat wel. En nu ben ik dus ook heel blij dat ik wel door ben blijven gaan. Op mijn eigen tempo wel. Want dat heeft me wel in beweging gehouden en heb ik het ook sneller daarna wel weer op kunnen pakken. En het heeft heel veel dingen heel helder gemaakt uiteindelijk. Zoals vaak, denk ik, mensen die zoiets meemaken. Het wordt gewoon allemaal heel scherp. Omdat het niet meer vanzelfsprekend is als je ineens uitgaat met zo'n aanval, maar daarna ook nog eens blijkt dat je niet zo gezond was als je altijd dacht dat je was. Dan wordt alles heel helder. Want dan is er niet meer een eindeloos. Het is niet meer vanzelfsprekend allemaal. Dus dan. Ja. Dan komt er een soort grotere urgentie nog in de dingen die je doet. Het wordt duidelijker wat je wel en niet wil. Dat is mij heel duidelijk geworden. En dat heeft denk ik te maken met, ik wil niet zeggen eindigheid, want het klinkt meteen wel heel zwaar, maar wel, er kunnen ineens hele rare dingen en nare dingen gebeuren. En dat weet je ergens wel, dat weten we natuurlijk allemaal, want we kennen allemaal wel mensen in onze omgeving, maar dat het jezelf gebeurt is wel iets heel anders. Onkwetsbaar, ik heb me wel heel onkwetsbaar gewaand, kwam ik achter. Ja. Ja, dus het is.
En hij zegt, het wordt helder wat ik wil.
Ja.
Wat wil je?
Nou, dit soort verhalen vertellen. En ook meer, ja, iemand anders, de metafoor is van iemand anders. Maar ik las op een gegeven moment ergens: wil je een sleepboot zijn of een vuurtoren? En die maakt voor mij echt heel duidelijk dat ik dacht, nou, ik ben al te vaak een sleepboot. En dat wil ik niet meer. Ik wil zelf mijn pad bepalen. En dat durfde ik. Heel veel dingen daarvan durfde ik nog niet goed. En dan gebeurt er zoiets en dan durf je ineens veel meer. Want
wat kan?
Ik bedoel, als er zoiets gebeurt, dan worden heel veel andere dingen relatief. En ik ben het ook beter gaan voelen. Waardoor dat komt, weet ik niet precies. Maar ik ben ook beter gaan voelen dat ik wat ik wil dat ik dat moet doen. En ik heb gewoon geen gedoe, ook geen minder geduld. Ik heb gewoon meer haast. Dus ja. Ik was al vrij ongeduldig, maar nu ben ik nog ongeduldiger. Met allemaal nu. Nee, ik moest eigenlijk gisteren. Dus en dat is natuurlijk positief en negatief. Dat is ook vallen en opstaan. Maar daardoor ben ik wel veel actiever geworden. Ik was ook wel een erg denker en tobber. En ik wil niet zeggen dat ik helemaal niet meer twijfel of zo, maar ik probeer en doe wel veel meer. En ik voel daarin ook sneller of ik daarmee door moet gaan of niet.
En hoe voel je dat dan? Kan je dat zeggen?
Nou, ik heb gewoon veel sneller weerstand. En
waar voel je die dan voor?
Overal. Ik kan echt ontzettend boos worden. En dat ken ik helemaal niet van mezelf. Nu denk ik, ja, dat zat er volgens mij altijd op. Maar dat kon ik gewoon heel goed.
Onder tafel.
Dat vind ik nu ook wonderlijk. Hoe deed ik dat dan?
Dat kan niet meer.
Dat kan niet meer. Nee. Nee, dat is wel. En dat is wel bij de mensen die heel dicht bij me staan. Maar ik ben ook ongeduldig. Ik ben sneller geïrriteerd. Ik merk sneller dat ik daar gewoon fysieke reactie op heb. Dus het is allemaal, ik ben natuurlijk ook, zoals het hoort, na zoiets meer aan mijn gezondheid gaan werken. Dus ik ben ook meer yoga gaan doen. Al die dingen waardoor ik ook beter ben gevoeld. Ik ben ook meer gaan vertragen. Waarvan ik nu ook denk, oh ja, nu zie ik ook wel. Dat heb ik heel bewust een tijd niet gedaan. Nou, dan voel je dat ook allemaal niet.
Ja.
Als je gewoon doorgaat op een bepaald niveau dan.
Welk verschil merk je doordat je dat anders bent gaan doen? Hè? Dus je bent gaan vertragen, andere dingen gaan doen om meer te voelen.
Ja.
Welk verschil wordt dan?
Nou, het is allemaal veel, alles is bewuster geworden. Dus heel veel onbewuste dingen zijn nu bewust geworden of zo. Dus waar ik hiervoor misschien ook wel wat voelde, negeerde ik dat gewoon. Ging gewoon door met wat ik aan het doen was. En nu heb ik bijvoorbeeld nog een paar keer opdrachten aangenomen of dingen gedaan. En dan was het mij heel duidelijk van dat ik dacht, ja, ik wist eigenlijk altijd al dat ik dit niet moest doen of wilde. Maar ik dacht, ik doe het toch. En nu weet ik dat zeker of zo.
Ja.
Nu is dat gevoel zo duidelijk van, nee, ik wil dit gewoon niet meer. Dat is gewoon bijna een fysieke reactie. En of dat nou is door het vertragen of doordat als er zoiets gebeurt, dat je gewoon helderder hebt, ja, wat je wel, waar je energie van krijgt of wat je wel en niet wil. Of ik kon altijd al heel goed voelen, maar dat deed ik niet zo heel veel mee. Ja, ik deed er wel wat mee in gesprekken, maar ik nam mijn eigen gevoel niet heel serieus. En nu weet ik, daar kan ik gewoon eigenlijk heel goed op vertrouwen. En dat geldt ook fysiek als er dingen zijn dat. Nou, dat is niet helemaal waar, want ik vind nog steeds, als ik nu bij de huisarts zit, denk ik nog steeds, ja, ik stel me aan. Maar bijvoorbeeld dat ik af en toe woorden niet kon lezen, daarvan wist mijn onderbuik heel goed, dit is niet oké. Dit klopt niet, dit is iets raars, dit is niet een rare hoofdpijn of zo, dit is gewoon niet oké. Maar ik ging daar niet mee naar een huisarts, nou, dat zou ik nu niet snel meer doen.
Ja, je neemt je onderbuikgevoel.
Ja, dat is er nu.
En wat wordt er anders in je leven of in wat je ervaart nu je dus ook anders handelt?
Er komt veel meer energie, want ik laat het gewoon niet meer zo weglekken naar allerlei dingen die ik eigenlijk niet wil. Er ging gewoon heel veel weg naar, ik ben een enorme pleaser bijvoorbeeld.
De sleepboot.
Ja. Of dat nou werk of privé is, dat is allemaal, is een soort van mijn taak in het leven, als wel harmonie brengen. Nou, daar heb ik gewoon niet meer zoveel. Ik ben veel ongepolijster geworden. En dat is natuurlijk voor de mensen om mij heen, kunnen dat niet altijd bijhouden of snappen. Of ja, het is niet altijd leuk natuurlijk. Mijn partner die denkt af en toe.
Ik heb een nieuwe vrouw.
Ja, bijna wel. Ja. Dus dat is.
Hoeft hij niet op zoek naar een ander?
Nee. Hij heeft de handen vol hier aan. Ja, en ik snap het wel. Ik snap natuurlijk dat hij dit niet heeft meegemaakt en ik wel. Maar ik heb ook niet zoveel geduld voor tegelijkertijd. Dus dat is steeds weer opnieuw zoeken van.
Wat geeft hij dan aan? Wat is het effect ervan op hem?
Ik wou zeggen nerveus, maar dat is iets te negatief uitdruk. Maar het is wel. Ik wil wel dat hij in een bepaald tempo meegaat eigenlijk met mij. En ik ga wel alle kanten op ook. Dus het is soms ook nog wel een brei van allerlei dingen die ik nu wil doen. Nu ook.
Oh ja, je haast in het leven.
Ja. En tegelijkertijd wil ik ook in sommige dingen wil ik kwijt. En dan vind ik dat hij die maar moet gaan doen. Ja, en dat gaat natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Dus het zijn niet per se. Het zijn ook dingen die wel besproken moesten worden, maar ja, die niet van de ene op de andere dag ineens gedaan zijn. En ik wil ook een bepaalde beweging van hem. Want je kan allerlei trainingen en cursussen doen, zie ik, maar als je zoiets gebeurt, dan kom je wel in een soort versnelling qua ontwikkeling.
Ja. En wat is je behoefte dan in relatie tot hem? Je zegt, ik wil van alles van hem. Maar stel dat hij dat doet, wat brengt het jou dan?
Nou, ik merkte dat ik gewoon. Ik wilde veel meer dat hij op bepaalde dingen veel meer de leiding pakt nog. Dus eigenlijk mij ontlast in. Ik wil gewoon een soort. Ik heb allerlei belangrijke dingen te doen, vind ik nu.
Ja, precies. Dus een aantal dingen wil ik gewoon niet doen. En ik wil dat hij alles dat doet.
Ja. En ik vond dat ik veel te veel dingen moest beslissen die ik niet meer wilde beslissen. En dat ik hem dus, en dat hij die dingen wel deed als ik hem de opdracht gaf. En nu wil ik gewoon dat hij dat zelf oppakt. Nou, dat kan niet allemaal van de een op de andere. Dus we hadden laatst een heel simpel voorbeeld dat we in de meivakantie dan naar Portugal gingen. En dat ik wilde dat hij de huurauto regelde. En dat ik dan nog bericht kreeg met 34 verschillende huurauto's. En die kosten dat. Ik zei, daar van jou. Ja, nee, mijn beslissing. Ik wil het niet. Dus wij hebben ook best een overlegrelatie, wat op zich heel fijn is. Maar ik ben steeds meer dingen, die van jou. Ik wil het, dus ik wil steeds meer dingen. En in de algemene zin merk ik ook dat ik wil gewoon überhaupt niet zoveel meer. Ik ben ook heel goed in het dragen van dingen van anderen.
Ja.
Omdat ik best wel kan voelen waar mensen mee zitten. Of wat ik, en ik ben ook heel bereid om daarnaar te luisteren. Maar ik merk daarin wel sterker de grens van, ik wil het niet hebben. Dus het is iets van jou. Dus dat moet je zelf doen. Dat vind ik dan nog wel lastig om te zeggen. Dus ik ben nog wel geneigd om er dan uit te stappen, in plaats van dat ik het dat teruggeef.
Ja, en erbij blijf.
Maar ik voel dat wel veel sterker. Ik denk ook echt, dus wat dat betreft, ik bedoel, er is een medische oorzaak gevonden voordat ik omviel. Maar als je het meer spiritueel bekijkt, en ik zie nu wat ik allemaal meenam, dacht ik wel, dat was echt te veel. Dat kon gewoon niet.
Ja.
Dat was onmogelijk eigenlijk, voor een normaal mens om... maar goed, mensen kennen mij natuurlijk op een bepaalde... manier.
Ja. Ja, dus en als jij die... verandert, moeten zij mee veranderen?
Zij moeten mee veranderen, ja. Maar dat is niet altijd, dat gaat niet altijd, nou ja.
Dat... Hoe deal je daarmee? Want je zegt, mensen kennen mij op een bepaalde manier.
Ja.
Wat merk jij voor verschil?
Ik merk wel dat er, ik merk twee dingen. Er zijn mensen bijgekomen, wat heel grappig is. Dus die, dat is wel leuk, want die kennen mij ook weer niet allemaal op die manier. Dus die zijn, en er zit ook wel weerstand bij partner, bij vriendinnen, bij familie. Omdat het toch, dat ze ook een andere kant van mij zien die ze niet zo goed kennen.
En hoe reageren ze daar dan op? Verschillend. Het kijkt alsof je weet dat je een specifiek voorbeeld in jou hebt.
Ja, ik heb al wat voorbeelden. Nou, verschillend. Ik denk ook dat voor mij is het nu de kunst om dat ook wel te... Ja, ik wou zeggen begeleiden, maar ook voor mezelf om dat te begeleiden. Ik heb ook een periode gehad vlak daarna dat ik de emoties echt heel slecht onder controle had. Dus dat ze gewoon maar... Nou ja, bij wijze van spreken oppopte zonder dat ik... Alsof er, zei ik tegen mijn oudste ook... Alsof er dus echt een mannetje in mijn hoofd zit wat mij bestuurt. Dat ik gewoon... Dat ik ook oprecht de emotionele, de fysieke reactie niet binnen kon houden. En dat het dus ook was van... Volgens mij, ik heb nooit een burn-out gehad, denk ik. Maar volgens mij als je... Dus dat er eigenlijk iets vrij kleins gebeurt... En dat je dan meteen hier zit... Dus dat er geen opbouw meer in zit. Dus ik was meteen...
Je hebt geen marge in.
Nee, niks. En hetzelfde als in eindeloze rondjes lopen in de Albert Heijn. Dus volgens mij zijn dat ook een soort burn-out verschijnselen.
Eindeloze rondjes lopen?
Ja, dat ik geen idee had wat ik daar moest doen. Dat ik ook al die keuzes die daar waren, dat ik gewoon niet... Geen idee had, welke yoghurt dan? Dat ik ook daarop kon staan, dat ik echt dacht, waarom zijn er nou 25 soorten yoghurt?
Overigens een hele plausibele vraag.
Ja. Maar... Daar kon ik dan ook wel in blijven hangen. Ja. Dus ik kon er gewoon niet gewoon verder mee. En volgens mij is dat ook iets als je gewoon overvraagd bent of zo. Ik had ook heel veel de behoefte om dat dan wel een... Ik wilde daar een reden voor hebben. Nou, mensen hebben mij verteld, het klonk heel plausibel, vond ik dat als er zoiets gebeurt, dat dat zoveel ruimte in je hoofd wegneemt. Je bent dus zo'n groot deel van mezelf was bezig met wat er aan de hand was en de zorgen daarover, dat er gewoon niks meer bij kon. Zo heb ik het zelf, maar nu is dat wat afgevlakt. Dus ik ben niet meer heel explosief. Maar wat ik merk is dat de verandering... Het zou goed zijn als ik nog zelf wat meer leer... om die ook in verbinding met anderen aan te gaan. Of dat dan is met mijn kinderen of met mijn man of met andere relaties. Dat is nog wel een pad wat ik mag lopen. Want vind ik best een goede ontwikkeling... dat ik veel duidelijker weet wat ik wil en daar ook voor durf te gaan. Dus dat ik niet... per se wil pleasen en dan dus eigenlijk tegen mezelf ingaan. Dat is geen slechte ontwikkeling. Alleen is het wel goed om dat op een met andere mensen samen te doen. En om daar het conflict, de angst voor het conflict, is er namelijk nog wel.
Ja.
Daar, dat is een Iemand heeft me ooit het verschil uitgelegd tussen conflict en strijd. Ik zag daar eigenlijk nooit een verschil tussen. Conflict en strijd was een soort synoniem.
Ja.
En nu zie ik meer van, ja, je kan het gewoon met elkaar oneens zijn. En daar kun je ook allebei van leren. En dat mag ook. Dus dat is nog wel een missie die ik... dat is met ons boek bijvoorbeeld, gaat dat allemaal nog komen? Want dat gaat natuurlijk ook nog... Ik laat niemand het lezen, behalve mijn redacteur. Maar daar zijn mensen bij betrokken, die gaan daar iets van vinden. En dat wordt dan wel de weg, omdat ook... Samen met hen, ook als het er niet mee eens is, het is wel mijn boek.
Ja.
Om dat niet af te kappen, want dat kan nog wel eens mijn neiging zijn om dat af te kappen en eruit te stappen. Het is mijn boek, punt.
Ja.
Maar om daar ook een gesprek over te hebben, met begrip voor de ander, maar wel ook bij mezelf te blijven.
En hoe zou het eruit zien als dat gelukt is? Hoe zou je dat merken?
Wat ik er dan van zal merken, is dat ik weet nu rationeel dat het vaak ook groei brengt, dit soort dingen, die schuren. En als je lukt om dat wel samen te doen, zonder dat je het per se de conclusie is dat je het met elkaar eens bent, dan kan ik daar ook van leren, omdat ik natuurlijk ook in een tunnelvisie zit. En nu pak ik dat leren niet altijd, omdat ik me dan afsluit. En ik denk dat het ook belangrijk is om dingen überhaupt steeds goed af te sluiten. En ik denk ook dat mijn schrijvende bestaan wel een valkuil is. Omdat ik heel erg gewend ben om dingen alleen te doen en op te schrijven. Heb ik ook de neiging om zo alles op te lossen. Dus het is echt een valkuil dat er nu ook zoveel mogelijkheden zijn voor mij om alles schrijvend te doen.
Je kan gewoon lekker in je...
Heb ik ook de neiging om dat nog meer... Omdat dat is mijn veilige... Maar het brengt me veel meer als ik het kan doen in gesprek met anderen. Het geeft me ook een beter gevoel over mezelf, denk ik. En een ander ook een beter gevoel. Mm-hmm. Om het gewoon te benoemen. En ook daarin te oefenen. Omdat ik weet ook dat een angst van mij is dat ik dan dus heel emotioneel word, bijvoorbeeld. Of, en dat wil ik dan niet. Mm-hmm. En als je schrijft... Ik moet soms ook huilen als ik schrijf, maar het maakt mij wat uit. Want dan zit ik alleen met mijn... Spotify-list en mijn glaasje wijn achter de computer. Dus ja, dat maakt niet uit. En daar zit nog wel een gevoel van als ik dat aanga met anderen, dan komt er een emotie op en dat wil ik niet. Terwijl als ik daarmee ga oefenen, denk dat me dat heel veel kan brengen. Want en het is niet heel erg per se. Maakt ook vaak iets los bij de ander.
Wat komt er op als je emotioneel wordt in nabijzijn van iemand anders?
Wat
er bij jou gebeurt.
Ja, daar krijg ik het echt heel benauwd van. Ja, en daarna, en het is me dus ook wel eens gebeurd de afgelopen half jaar. En dan schaam ik me echt heel erg. Vind ik heel erg.
Schaamte.
Ja, echt schaamte. Ja, dat is wel een soort rode draad überhaupt. Maar dat vind ik echt heel erg. Terwijl rationeel weet ik, ja.
Ja, je haalt het zelfs bij andere mensen. Wil jij naar boven halen?
En ik vind het ook nooit, ja. Ik vind het ook nooit erg bij anderen of zo.
Wonderlijk.
Ja, maar ik heb echt heel erg ook wel heel erg een pleidooi houden voor dat huilen bijna net zo. Ik heb zo vaak ook mensen gezien, ook op tv, dat ze iets vertelden. Het was zo aangrijpend en dan werden ze emotioneel en dan gingen ze sorry zeggen. Dan dacht ik, ja, maar waarom, als we lachen zeggen we nooit sorry.
Ja.
Ik vind het zo... Maar ja, tegelijkertijd ben ik zelf een lichtend voorbeeld voor.
Het is ook niet voor niks dat het je zo aangrijpt.
Ja. En ik heb wel de neiging om... Ik ben niet zo'n nette huiler, dus ik zou heel graag...
zonder dat je mascara...
Zo'n maximatraan. Dat je gewoon een beetje vol schiet. Maar bij mij zo'n hysterische toestand wordt. Met geen lucht meer krijgt en zo. En dat komt natuurlijk ook wel, omdat de druk dan... Als het de spanning te... Of als ik het zo erg vind, dan wordt het ook zo'n gliederboel.
Ja.
Ja, het is... dat vind ik toch heel erg. Terwijl ik het ook heel erg vind dat ik het zo erg vind. En ja, want het moet gewoon...
En als je nou... Ik moet opeens denken aan je boek. En dat je zegt bij dit nieuwe boek van... Goh, ik heb eerder de support geregeld. Eigenlijk vanaf dag 1 al de support geregeld die ik nodig heb om het beter te laten worden. Welke support zou jij kunnen regelen of wat zou jij kunnen doen om wel veilig genoeg bij iemand te voelen? Of, om
die emotie los te... Ja, dat zit, want ik heb echt wel... er zijn mensen in mijn omgeving waar het er echt heel makkelijk uitkomt. En die mensen ga ik vermijden. Dus Die wil ik gewoon niet in mijn... Omdat ik heb, het is ook wel een beetje alles of niks. Het is niet alleen dat ik vind dat het zo'n kliederboel wordt, maar ook dat ik soms een neiging heb dat het niet meer stopt.
Dan verdrink je daarin.
Ja, terwijl ik heel goed weet van de dingen die ik heb gedaan, de echt heftigheid, die duurt vaak maar vrij kort.
Ja.
Maar ik kan dan wel dat het steeds weer opnieuw. Ja. Dus dan weer. En dat, dat vind ik echt heel, heel vervelend en irritant.
Nou, dus dat is ook logisch dat je dat dan niet wil doen.
Nee.
Wat zou je kunnen doen om het wel, wel te kunnen op een manier dat je eigenlijk...
Nou ja, wat het stomme is, want dat vroeg je volgens mij ook, hè, van wat heb je dan nodig om het wel... Dat ik wel weet, er zijn dus een aantal mensen die zitten gewoon meteen... dat zijn mensen die ik lang ken of die ook... die zitten dus op gevoelsniveau, komen die meteen, zijn die er meteen en die... Ja, die hoeven bij spreken niks te zeggen en dan is het al gewoon... En dat kan ik niet helemaal uitleggen wat dat is. Ik zie wel wat voor type mensen dat zijn. Dat zijn over het algemeen ook vaak gevoelige mensen. Het is ook heel fijn, want het is namelijk super fijn dat kan en dat er mag zijn. En het is ook, wat ik tegen mijn man vaak wel zei, dat ik het dan ook het gevoel heb dat, weet je... als je in de oplossingenstand schiet bijvoorbeeld, of als iemand het lastig vindt dat er is, dan vind ik dat ook, weet je, dat vind ik niet fijn. Dus het is juist fijn als het er mag zijn. Maar mijn neiging is als een van die mensen belt, is mijn neiging om niet op te nemen.
Ja.
Terwijl ik dan bij iemand anders misschien wel zou doen. En mijn neiging is ook gewoon om de vervelende dingen dan ook aan mijn close vriend, om die gewoon te appen.
Oh ja. En dat, niet te dat vertellen.
Is, ja. Ja, dus terwijl het is gewoon super fijn als je wel die... En ik vind het andersom ook fijn als ze dat bij mij doen namelijk. Dus het is een... En toch is er elke keer wel zo'n iemand die dan daarna zegt... Jemig, wat heb je nou weer aangesteld? Of wat heb je nou weer...
In de negatieve
zin? Ja, ja. Ja, oh. dat stemmetje gaat er maar niet...
In jezelf?
Ja.
Want je zegt altijd wel iemand, maar dat...
Iemand ja, een stemmetje in mijn hoofd die dan daarna zegt van, moest dat nou zo, kon dat niet een beetje, kon je dat nou niet een beetje onder controle
houden?
Oh ja.
Dus hier zit je eigenlijk nog midden in een proces, lijkt het.
Ja, wel in dat proces, ja. Ja, terwijl ik ook, want midden in die periode ging er een glas wijn over mijn laptop, nou dat kon ik er echt niet bij hebben toen. En toen ben ik ook wel, zeg maar, je kan huilen en je kan verdrietig zijn. Maar toen kwam ik nog een laagje dieper. Dat ik dacht, oh ja, hier kom ik nog op een plek. En het gekke is dat ik daarvan ook wel voelde van, dit moet er gewoon nog uit of zo. En dan raakte ik dan weer niet van in paniek.
Ja, het maakte schoon.
Ja. Ja, dat ja. Ik dacht, dat moet gewoon soms ook.
Ja.
Blijkbaar, er moet gewoon af en toe... Je moet die schoonmaak daar ja.
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 Wat wil er nog gezegd worden?
Ik denk...
Welke vraag je dan zou stellen?
Nou, wat ik heb gemerkt in de afgelopen tijd is dat het... wat ik heel... Dus dat er twee kanten zijn. Dus dat zeg maar het doorgaan wat ik heb gedaan en het niet opgeven, dat me enorm heeft geholpen. En dat dat ook heeft laten zien van er zit gewoon heel veel veerkracht. Ik ben heel bang dat ik, of bang geweest vaak, dat ik wel overmand zou worden door een soort somberheid en mijn bed niet uit zou komen. Maar op het moment dat er dan echt iets gebeurt, blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Dus dat geeft heel veel veerkracht. Maar tegelijkertijd, waar ik echt nog wel mee worstel, is een soort van die compassie. Dat ik ben nog steeds wel heel streng voor mezelf. Dus inderdaad, het moet nu met een jaar wel klaar zijn. Of überhaupt het feit dat ik heb gewoon moeite gehad om zelfs in die eerste periode daarna... het was niet dat ik van mezelf mocht Netflixen of zo. Of dat ik überhaupt in bed mocht blijven liggen, al zou ik het willen. En dat kan ik nog wel. Dat vind ik echt wel een worsteling en een vraag voor mezelf. Ook van hoe kan ik daar nou wat... Dat ik wel wat aardiger word voor mezelf ook... zelfs nadat er zoiets is gebeurd, dat ik me dan nog bezwaard voel om bij de huisarts te zitten, omdat ik denk, god, wat doe ik hier eigenlijk, wat stel ik me aan? Dus daarin vraag ik mezelf nog wel eens af, hoe zou ik dat nou, kun je nog zoveel yoga doen, maar of je daar nou per se van leert, liever te worden voor jezelf. Of jezelf met wat meer... ik weet ook niet of compassie het goede woord is. Maar om wat minder streng te zijn voor jezelf.
Je gunt jezelf meer zelfliefde eigenlijk.
Ja. Want ik heb bijvoorbeeld een deel perfectionisme en zo. Dat heb ik allemaal van me afgeschud. Maar ik merk nog steeds wel van... dat doorgaan is ook wel een moeten. Er is ook geen andere keuze. Je moet gewoon...
Ja.
Ik moet gewoon altijd, en daarin gun ik mezelf wel weinig vrijheid of gun ik mezelf niet zoveel. Dus daarvan denk ik nog wel, oké, dat is een soort van...
Dat verlang je, dat wens je nog wel voor jezelf.
Ja, dat zou ik echt nog wel voor mezelf en dus eigenlijk ook meteen voor...
Voor de hele wereld.
Nou, voor de wereld en de mensen om mij heen, dat ik die dan... Weet je, als mijn kinderen ziek zijn, dan zijn ze ziek. Maar ik heb echt nog wel de neiging bij hen ook... Oh, hoezeer ik alle emoties en gevoelens ook heel graag serieus wil nemen... ben ik toch ook echt wel van... je gaat gewoon naar school ook met buikpijn. En ook, dus ik zou daarin... Als ik daarin meer ruimte voor mezelf maak... Dan heeft dat natuurlijk ook zijn weerslag weer op mijn kinderen bijvoorbeeld... die dan ook mogen leren dat ze die signalen... ook wel eens of serieus mogen nemen. Dat je niet per se 40 graden koorts hoeft te hebben... om met een dekentje op de bank te... Dat mag soms ook als het... Soms, ja. Het is gewoon een...
Het is geen dogma. Goed,
ja, en dat je als je op een bepaalde manier voelt... dat je daar ook gehoor aan mag geven. En nu is dat bij mij heel erg... dat geeft een richting in wat ik wil doen. Dus dat is wat dat betreft nog heel erg de actie. Maar als ik bijvoorbeeld het gevoel zou hebben... nou, ik moet vandaag in bed blijven liggen... Of, dat is gewoon geen optie. Dat is niet... Dat kan niet. Nee. En dat zou ik wel...
Ja.
Graag mezelf ook willen gunnen.
Ja. Dus bij de volgende keer dat we elkaar hier spreken... is ook dat stukje meer ontdekt. Jezelf liefde.
Ja, jezelf liefde. En misschien komt daar die hele... Om dat rond te maken, dat ik dan dus ook kwetsbaar mag... Of kwetsbaar mag. Ik mag wel kwetsbaar zijn van mezelf... maar ook kwetsbaar in echt kwetsbaar als in... Met tranen en snot en zo en al die dingen. Dat ook mag. Dus wat dat betreft dat er nog wel... Dat er allemaal oké is.
Ja.
Want ik hang nog wel erg op die veerkracht. Dat dan dus ook... Ja, dat is toch ook echt heel erg doorgaan. En dat brengt echt heel veel. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar soms moet je ook even kunnen... Mag je ook gewoon...
Erkennen wat er ook is.
Ja. En dan is dat misschien niks.
Ja, en dat is ook goed.
Dat is ook goed. Mooi. Of dat is gewoon een hele dag heel hard huilen.
Ja.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan. Jij bedankt.